Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Afgelopen week heeft voormalig president in Brazilië, Jair Bolsonaro, een gevangenisstraf opgelegd gekregen van maar liefst 27 jaar. Vandaag gaan wij het hebben over de betekenis van deze gevangenisstraf. Dat ga ik natuurlijk doen met Rajiv Lakshmi Prasad en ook onze Latijns-Amerika-expert, namens Brazilië, Jelle van der Wal. Beide heren, welkom. Rajiv, ik wil jou de allereerste vraag stellen. Wat betekent dit voor de Braziliaanse democratie?
Nou, dit heeft laten zien dat de Braziliaanse democratische instituties nog sterk staan.
Jelle, welkom. Je woont natuurlijk in Spanje. Welkom terug, moet ik eigenlijk zeggen.
Dankjewel.
Hoe heb jij afgelopen week de gevangenisstraf, de oplegging daarvan in Brazilië gevolgd? Wat betekent dit voor Brazilië?
Betekent echt heel veel voor Brazilië. En de Brazilianen hebben het ook allemaal op de voet gevolgd. Alles wordt live op televisie uitgezonden. En het is echt een belangrijke test geweest natuurlijk voor de democratie van Brazilië. Echt een historisch moment wat dat betreft. En die test lijken ze te hebben doorstaan op een bepaalde manier. De democratie lijkt die te hebben doorstaan.
Waar is hij echt voor veroordeeld?
Nou, hij is veroordeeld voor een poging tot het plegen van een staatsgreep. En wat dingen daaromheen, het beschadigen van de publieke sector, de publieke instituties en het beramen van moordpogingen tegen Lula, Lula's vicepresident, ook nog de huidige vicepresident en een hoge rechter. Een van de hoge rechters die nu ook de veroordeling van Bolsonaro mede heeft veroorzaakt. Wat op zich ook heel interessant is natuurlijk.
Cynisch knipoog van het lot.
Ja, een cynische knipoog van het lot inderdaad. Dus ja, er is veel gebeurd afgelopen tijd.
Ja, dus we zien dat Bolsonaro een strafzaak heeft gekregen. Ik denk dat velen, ook in Europa, maar ik denk ook daarbuiten, snel gelijkenis trekken met Trump. Dat Bolsonaro werd ook of wordt ook nog steeds lange tijd de Trump of de tropische Trump genoemd. En in hoeverre, want ik kan aannemen dat in Brazilië er nog steeds heel veel Bolsonaro-aanhangers zijn. Ondanks dat hij nu waarschijnlijk in de gevangenis moet. In hoeverre trekken Brazilianen zelf ook eigenlijk die gelijkenis met Trump? In de zin van dat zij denken in Amerika was er echt een heksenjacht. Dus aanhalingsteken gaande tegen Trump. Ze probeerden hem in de gevangenis te stoppen. Nou, hem is het niet gelukt, maar dan proberen ze het wel met Bolsonaro.
Ja, die vergelijking wordt wel gemaakt door de aanhangers van Bolsonaro uiteraard. Maar er zijn natuurlijk ook essentiële verschillen. Dus om te beginnen heeft Trump het leger niet achter zich willen krijgen. En ook niet echt een staatsgreep misschien willen plegen in diezelfde zin. Maar meer opruiing of het willen laten zien dat de democratie beperkt is. Of dat de verkiezingsuitslag niet legitiem was. En Bolsonaro is wel een stuk verder gegaan dan dat. Dus hij heeft echt wel een staatsgreep willen plegen met behulp van het leger. En eigenlijk is het oproepen tot het bestormen van overheidsgebouwen uiteindelijk op 8 januari, dus een week na de overdracht van de macht naar Lula, meer een soort troostprijs geworden voor het niet kunnen doorzetten van de staatsgreep, omdat hij uiteindelijk niet de steun kreeg van de lucht en de landmacht. Interessant daarbij wel dus van de marineleiding.
Dus de marine steunde de coup-poging van Bolsonaro wel?
Ja, dus dat is op zich al vrij schokkend natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja, het plan van de coup staat enigszins los van het beramen van de drie moorden. Die plannen liepen eigenlijk parallel. En ja, je moet het zo zien dat het leger is eigenlijk betrokken, of heeft Bolsonaro willen betrekken bij die coup-poging. En de moorden staan daar iets wat los van.
Als we even heel kort, het hoeft geen geschiedenisles te worden, maar Brazilië heeft toch een geschiedenis van coups, van heel veel militaire dictatuur achter elkaar door. Het is eigenlijk een jonge democratie, toch?
Klopt, het is een democratie sinds 1985, dus 40 jaar oud. En Bolsonaro verheerlijkte eigenlijk ook de dictatuur van de jaren 80, 70 en 80. Dus op het kantoor van Bolsonaro hingen de verschillende militaire dictators van die tijd. Dus het was ook altijd openlijk flirten met de dictatuur, al tijdens zijn presidentstermijn. Dus ja, inderdaad, de democratie is heel jong en daarom wordt het nu ook echt gezien als een test voor die democratie natuurlijk. Omdat er ja, al na 40 jaar een poging is gedaan om daar weer een einde aan te maken.
Absoluut. Misschien wel meer dan een test voor de democratie, is het ook echt een test voor de rechtsstaat en niet de eerste. Want eerder heeft natuurlijk de huidige president van Brazilië, Lula, ook al vastgezeten, maar dan op verdenking en veroordeling van corruptie. Dus de Braziliaanse democratie en rechtsstaat hebben wel meerdere testen doorstaan. Ik wil nog even wat langer stilstaan bij de coup-poging. Er waren vergevorderde plannen. Zou je licht kunnen laten schijnen hoe vergevorderd die plannen van Bolsonaro waren van die staatsgreep?
Nou ja, alles is vastgelegd, dus het bewijsmateriaal is zodanig overtuigend dat ook de rechters natuurlijk bepaald hebben dat het echt onomstotelijk was dat hij dat wilde plegen. Dat die contacten er zijn geweest. Er zijn ook allerlei handlangers geweest of medestanders voor die coup-poging. Dus ja, van appgroepen tot mailtjes en allerlei documenten was dat gewoon heel concreet en ze hebben een soort code gebruikt of binnen de WhatsApp-groep gezegd van we doen het alsof het WK voetbal is en de verschillende actoren zijn verschillende landen, want het was toen het WK in Qatar. En uiteindelijk hebben ze gezegd de wedstrijd wordt afgeblazen of geannuleerd. En dat stond eigenlijk symbool voor de coup. Dus de coup hebben ze zelf besloten.
Eind 2022, even voor de luisteraar, was dat.
Precies, eind 2022. Hebben ze zelf besloten dat het niet doorging, omdat ze die onvoldoende steun hadden uiteindelijk om het echt te doen. En van de vijf hoge rechters die nu het oordeel hebben geveld, was er ook één rechter die vond
Ja.
dat in principe geen poging was, dat dat onvoldoende was. Dus dat is de enige rechter geweest die Bolsonaro heeft willen vrijspreken. De andere vier rechters hebben wel geoordeeld dat het voldoende was. En
Oké,
zelfs
kun je nog meer?
heel ruim.
Oh ja, inderdaad, 4-1. Dus als we dan in voetbaltermen blijven, dat is een ruime overwinning voor de rechtsstaat, zou je kunnen zeggen, voor veroordeling.
Ja.
Welke geledingen in de Braziliaanse instituties stonden nog meer aan zijn zijde, naast de marine? Dus de luchtmacht en de landmacht waren tegen. Is er nog bekend over andere instituties aan welke kant zij stonden?
Nou, enkele ministers uit zijn eigen kabinet. Hè, dus aan het eind van de termijn van Bolsonaro won Lula de verkiezingen. Vrij nipt. Moet ik daarbij zeggen. En Bolsonaro feliciteerde Lula niet, kon eigenlijk niet accepteren dat hij de verkiezingen verloren had. En heeft toen dus ook heel veel twijfel willen zaaien over de legitimiteit van de verkiezingen, twijfel zaaien over het stemmen, wat digitaal gebeurt en eigenlijk bekend staat als een heel solide systeem. Dus ja, een hoop nepnieuws. En heeft ja, zijn ministers daarin willen betrekken. Uiteindelijk toen de machtsoverdracht plaatsvond naar Lula, was Bolsonaro zelf ook het land eigenlijk al ontvlucht. Toch misschien bewust van alles wat er op de achtergrond natuurlijk speelde. En misschien uit angst dat dat naar buiten zou komen. Dus hij zat zelf in Florida op 1 januari toen Lula president werd.
Op die manier. Overigens, voor de luisteraars en voor de kijkers, er is een zeer interessante Netflix-documentaire of film hierover, hè, over de poging van een staatsgreep in Brazilië. En het interessante was, is daaruit blijkt dat het eigenlijk, natuurlijk, toeval kan je niet zeggen, maar tot op zekere hoogte toeval is geweest dat ertoe heeft geleid dat eigenlijk de democratie heeft nog weten te winnen. Dat echt bepaalde specifieke personen ook zijn, die Bolsonaro eigenlijk hebben weten kunnen tegen te houden. Klopt dat ook?
Ja, er komt altijd een zekere toeval bij kijken. Natuurlijk al het feit dat Lula de verkiezing heeft gewonnen met een nipte marge, zou je ook, ja, of dat toeval is of gewoon het goed functioneren van de democratie, dat kun je betwisten. Maar het was nipt, dus dat alleen al is een klein verschil. En ja, uiteindelijk ook gewoon de betrouwbaarheid of het willen verraden door legerleiding, ja of nee. Dan hang je inderdaad van bepaalde individuen af, of zo'n coup uiteindelijk plaatsvindt.
Ja, ik wil zo meteen dan verder even ingaan op de geopolitieke...
Hoe heet die serie?
Als je Netflix intypt Brazilië of Brazilië, dan ga je hem vanzelf zien.
Oké, okay, dus komt op die manier kun je hem vinden. Ja, dan nog één vraag toch over die gelukkig gefaalde staatsgreep. En dat is, staatsgreep poging moet ik dan zeggen natuurlijk. En dat is hoe ze gereageert op de houding van de marine. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel de nodige controverse heeft opgeroepen.
En er staat nu geen soort van purge gaande, een soort van schoonmaakdienst over, bij de gehele marinetop.
Ja, wellicht dat het gaat komen. Er zijn rondom Bolsonaro allerlei andere veroordelingen geweest. Hè? Dus ook van degene die de overheidsgebouwen hebben bestormd destijds. Daarvan zitten een honderdtal mensen gevangen. Maar ook nu in het hele proces zijn er allerlei verschillende mensen veroordeeld. Dus ook uit die top, uiteraard. En zelfs die ene rechter die Bolsonaro heeft willen vrijspreken, heeft wel gezegd dat twee anderen wel schuldig zijn bevonden aan de feiten waarvan ze verdacht werden. Dus dus het is veel groter dan alleen Bolsonaro. Dat is uiteraard wat je in de media het meest uitgelicht krijgt, maar het is een veel groter proces.
Okay. Een groter proces. Wat doet dit met de Braziliaanse samenleving? Ik kan me voorstellen dat die nog meer gepolariseerd is geraakt. Zijn er ook al mensen die inmiddels van kamp zijn veranderd, die door deze veroordeling denken, oh, Bolsonaro was toch niet de beste president die wij ons hadden kunnen wensen?
Ja, met andere is het zeg maar net zo gepolariseerd als wat we nu in de Verenigde Staten zien? Of is dat nog een beetje een paar stappen te ver?
Nee, het is zeker zo gepolariseerd als in de Verenigde Staten. Het is zeer gepolariseerd, dat was het al. Ik denk eerder dat misschien door de reacties van Trump en het doen twijfelen aan de rechtspraak in Brazilië door Trump en de druk die hij zet op Brazilië, ook met de importheffingen van 50%, dat eerder mensen naar het kamp Lula heeft gedreven van, laten we zeggen, centrumrechts, wat gematigder kiezer van Bolsonaro, dan de rechtszaak aan zich, want de rechtszaak, ja, volgens de Bolsonaro-aanhangers is juist ook weer die heksenjacht. Dus het is meer, denk ik, dat Trump gezorgd heeft voor betere peilingen voor Lula en meer overstappers. Toch ook omdat Bolsonaro heel duidelijk nationalistisch probeert te zijn en de nationalistische Braziliaan voelt dat de Verenigde Staten zich niet moet inmengen in de Braziliaanse politiek. Dus dat zorgt nog wel voor meer populariteit van Lula. Het proces aan zich zorgt alleen maar voor extra verdeling. Dus je zag ook dat verschillende groepen de straat op gingen in São Paulo. Met name zeer grote protesten, zowel tegen als voor de veroordeling van Bolsonaro. Dus ik denk dat die verdeeldheid ook nog wel langer blijft bestaan. Bolsonaro is nu wel echt onafhankelijk van of hij echt in de gevangenis terechtkomt, of uiteindelijk onder huisarrest komt, amnestie krijgt vanuit het congres. Daar is ook nog sprake van. Denk ik wel dat Bolsonaro absoluut niet meer terugkeert in de Braziliaanse politiek. Dus voor rechts is dat een enorme klap.
Maar is er dan in de Braziliaanse conservatieve hoek ook een soort fansfiguur, een soort opvolger van Bolsonaro? Of is eigenlijk het gevaar vanuit Lula's punt eigenlijk geweken?
Ja,
voor de komende jaren.
Er is uiteindelijk wel, er staat altijd weer iemand op. Degene die nu het meest genoemd wordt is Tarcísio de Freitas. Dat is de gouverneur van São Paulo. Maar hij wordt wel gezien als gematigder dan Bolsonaro. Dus hij is in die zin wel, het is ook iemand van een andere partij. Van de Republikeinse partij. Bolsonaro is van de Liberale partij. Dus er is in die zin wel een beoogde opvolger. Afgezien van het feit dat Bolsonaro's zoon zich ook nog wel in de politiek mengt. Dus misschien komt er iemand uit zijn eigen familie nog bovendrijven. Die het stokje dan overneemt. Maar ja, Bolsonaro is wel gewoon de figuur achter de afgelopen 10 jaar van rechts Brazilië. Dus zijn verval heeft zeker politieke gevolgen.
Dus de verdeeldheid in Brazilië is erg groot en die werd blootgelegd door deze rechtszaak. En veel Bolsonaro-aanhangers zien daar ook een politieke heksenjacht aan, geef je aan. Dat inmiddels de hedendaagse president, de huidige president van Brazilië, in populariteit is gestegen, is vooral te danken of te wijten aan de interventies en de giftige retoriek van Trump. die zich nogal bemoeid heeft met het proces ook in Brazilië. En je geeft aan dat een nationalistische Braziliaan zich daardoor ook wel meer keert naar Lula toe. En je geeft ook aan dat de rol van Bolsonaro is uitgespeeld, maar dat er wellicht wel weer nieuwe kandidaten opstaan, zoals de gouverneur van São Paulo en ook wellicht zijn zoon. En dan ben ik nog eigenlijk benieuwd. In die samenleving is er dus een enorme polarisatie, maar is die Lula wel aan het opkomen? Wat mogen wij in de komende tijd verwachten in die Braziliaanse politiek? Verwacht jij nog verdere protesten tegen de regering of tegen de rechtspraak? Of heb jij het idee dat er nu een stabieler vaarwater in het verschiet ligt?
Ja, ik ben benieuwd vooral hoe de achterban van Bolsonaro op lange termijn gaat reageren. Ik weet niet of zij nog iets spectaculairs in petto hebben, à la de bestorming van de overheidsgebouwen in 2022. Tot nu toe blijft het bij protesten, steunbetuigingen, et cetera. Mensen die bidden voor zijn huis. Alles in die vorm, maar het geweld of de echte confrontaties, dat valt allemaal gelukkig nog mee. En de hoop is dat zo blijft en dat Bolsonaro toch enigszins rustig van het podium verdwijnt. Maar ik weet niet of er nu dingen beraamd worden vanuit zijn achterban en of het zo stilletjes zal gebeuren als het nu wellicht lijkt. Ja, dat blijft natuurlijk afwachten en speculeren.
Ik heb even nog een vraag over die binnenlandse Braziliaanse politiek. Nou, je geeft aan dat het net zo gepolariseerd is als in de Verenigde Staten. Nou, als ik naar de Verenigde Staten kijk, en ik volg het wel een beetje zijdelings, dan ligt het er met name in de culturele issues met name. Dus wat ene woke noemt, andere noemt dat de rechten. Dan gaat het over homorechten, trans, noem het maar op. We kennen het wel. Is dat eigenlijk in Brazilië ook sprake? Want ik had het beeld, ik denk misschien velen ook, dat Brazilië een best wel een streng religieus land was. Is een katholiek land. En waarbij ook links zich ook aan bepaalde traditionele normen en waarden houdt. Is dat ook zo in Brazilië? Dus waar ligt eigenlijk het grote punt waardoor die polarisatie echt aan het ontstaan is, of het nog steeds zo stevig is in Brazilië?
Ja, ik denk zeker dat het ook culturele redenen heeft. Dus ook wel vergelijkbaar met de Verenigde Staten, denk ik, in zekere zin. Want wat je aangeeft, eigenlijk de hele Braziliaanse samenleving is behoorlijk katholiek. En de achterban van Brazilië staat ook wel bekend als het een meer orthodoxe achterban, wat dat betreft. Maar de achterban van Lula is net zo goed grotendeels katholiek.
Ja, is ook katholiek, toch?
Ja, dus in die zin valt het wel mee. Alhoewel Lula wel duidelijker inclusiever is. Dus een heel simpel voorbeeld, quota in universiteiten voor inheemse bevolking of zwarte mensen. Dat zijn punten die al bestaan overigens vanuit de eerdere termijnen van Lula. Maar dat is iets waar conservatief Brazilië absoluut niet mee zou komen. Dus in die zin zie je wel, dat links ook progressiever is dan rechts. Dus Bolsonaro aanhang heel duidelijk conservatief en Lula aanhang veel vaker progressief.
Oké, dus ze delen waarschijnlijk dezelfde religie, de Rooms-Katholicisme. Mm-hmm. Dus ze zijn als het ware niet zo liberaal, denk ik, als je wat in de Verenigde Staten soms ziet. Alleen liggen met name dan in etniciteit, als ik het zo zie. En bijvoorbeeld homohuwelijk of zo toestaan. Moet ik het zo zien?
Ja, nou ja, dat zijn thema's die in Brazilië nog een beetje achterlopen. Dus een homohuwelijk is nog steeds niet legaal. Abortus is verboden bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is Brazilië wat conservatiever dan de Verenigde Staten misschien. Als je kijkt naar de wetten, qua samenleving weet ik niet of dat verschil zo sterk is. Want Brazilië is wat dat betreft een beetje een geval apart. De samenleving is bijzonder progressief en de progressieven zijn bijzonder activistisch. Terwijl er ook een heel sterke basis is voor het Rooms-Katholicisme. En ook wel sterk conservatieve stromingen. Maar ja, om een ander voorbeeld te geven. São Paulo organiseert na Amsterdam de grootste gay pride. En dat verloopt eigenlijk altijd ook zonder al te veel problemen. Dus dat kan ook in hedendaags Brazilië.
Ja, dan wil ik nu even ingaan op de geopolitiek van Brazilië.
Mag ik nog een vraag stellen? Ja? Je hinterde er net zelf al op. Je gaf aan dat Bolsonaro thuis zit. Dus hij zit nog niet in het gevang. Nu is er sprake van dat er mogelijk huisarrest gaat volgen op de gevangenisstraf. Ja. Of dat hij toch het gevangen in moet. Waar heeft dat mee te maken? Want je zou zeggen, er is 27 jaar opgelegd, hij moet gewoon de gevangenis in.
Ja, dat heeft te maken met zijn gezondheid met name. Hij is in de verkiezingsaanloop van 2018 neergestoken. Bijna fataal, maar heeft dat overleefd. En dat heeft hem overigens politiek geen windeieren gelegd. Want daarna is hij sterk gestegen in de peilingen en is hij president geworden. Maar hij kampt daardoor nog steeds met wat gezondheidsproblemen. Dus dat speelt een rol in die beslissing waarschijnlijk. En ook wel omdat ook de rechters en het Braziliaanse politieke landschap beseft hoe polariserend de veroordeling van Bolsonaro werkt. Denk ik dat ze misschien ook wel daar in rekening houden met hoe vernederend wordt zijn straf uiteindelijk. En wat voor soort omstandigheden wordt hij uiteindelijk gevangen gezet of gevangen gehouden.
Dus ze nemen de bredere maatschappelijke gevolgen en sentimenten mee in hun beslissing.
Dat denk ik wel, ja. Dus je gaf het al eerder aan, Lula is in het verleden ook veroordeeld. En is in een gevangenis terechtgekomen voor ex-politici. Dat bestaat.
Ja. Dit zegt denk ik veel over het land.
Ja, ergens wel. En dus de vraag is waarschijnlijk, komt Bolsonaro of in zo'n soort gevangenis terecht, of hij komt onder streng huisarrest te staan, wat hij eigenlijk al stond. Hè. Hij droeg al een enkelband, hij werd gezien als vluchtgevaarlijk in mogelijke pogingen om asiel aan te vragen in Argentinië, bij Milei. Een goede vriend van Bolsonaro of in de Verenigde Staten bij Trump.
Ja, het is denk ik een mooi bruggetje inderdaad naar de geopolitiek. Precies. Het land is verdeeld, de wereld is verdeeld tussen rechts en links. Er zit een duidelijke rechtse president in het Witte Huis, een linkse president in Brazilië, in Brazilia ook geloof ik. Ja. Dus dat betekent dat die twee elkaar niet al te graag mogen. En er was natuurlijk in Brazilië al een sterk anti-Amerikaans sentiment. Kortom, hoe staat de geopolitieke situatie er van Brazilië voor?
Ja, ik denk overigens dat er niet een heel sterk anti-Amerikaans sentiment is. Er is vanuit het verleden wel, de dictatuur wordt heel erg geassocieerd met inmenging van de Verenigde Staten. En ik denk dat dat wel trauma's oproept, nu de Verenigde Staten zich weer probeert te mengen in de democratie van Brazilië. En dat zette eigenlijk de boel en ook vanuit de maatschappij weer een beetje op spanning. Maar ik denk niet dat er vanuit de maatschappij in Brazilië een sterk anti-Amerikaans sentiment is. En ook niet vanuit de Braziliaanse politiek aan zich. Maar dat wordt nu op scherp gezet door die inmenging in het Braziliaanse rechtssysteem. Wat vanuit de minister van Buitenlandse Zaken en vanuit Lula sterk weer gesproken wordt in de zin dat ze zeggen, ja, dat is inmenging in onze scheiding der machten.
Ja, want kreeg Brazilië ook een extra tarief opgelegd hierdoor? Als straf?
Ja, zeker.
Toch? Want ik weet, er waren algemene tarieven voor de wereld. Nou, India kreeg een extra boete vanwege handel met Rusland. En Brazilië kreeg er ook eentje.
Klopt.
Vanwege dit.
Ja, dus een deel van
de veroordeling van Bolsonaro is dit. Ja.
Ja, dus een deel van de heffingen zouden zijn vanwege het lidmaatschap van de BRICS. En een ander deel zou dan hiermee te maken hebben. Dus inderdaad de veroordeling van Bolsonaro. Het idee is, Eduardo Bolsonaro is de zoon van Bolsonaro. Een van de zoons van Bolsonaro. Die heeft flink gelobbyd in de Verenigde Staten. En het idee is dat hij daarin een rol heeft gespeeld om Trump te overtuigen van de heksenjacht, zoals ze dat dan noemen, op Bolsonaro. En Trump heeft zich meermaals openlijk uitgesproken dat hij dat onterecht vindt en dat Bolsonaro een goed mens is en dus vrijgesproken zou moeten worden en dat er consequenties zouden zijn. En nu de veroordeling plaatsgevonden heeft, heeft ook Marco Rubio gezegd dat er adequate consequenties zouden komen voor Brazilië. Maar ja, al daarvoor is er 50% importheffing opgelegd. De vraag is wel natuurlijk ook vanuit de maatschappij van de Verenigde Staten hoeveel steun zou er zijn voor nog meer importheffingen. Wat is het belang van de gemiddelde Amerikaan van het wel of niet veroordelen van Bolsonaro? Je zou kunnen zeggen.
Dat ja, wat ik had begrepen, ik had een heel interessant economisch documentaire gezien over Brazilië. is dat Braziliaanse soja naar de Verenigde Staten gaan voor het produceren van rund, voor voedsel voor rund, Amerikaanse rund. En dat door deze importtarieven werden deze boeren geraakt met het idee om eigenlijk Lula da Silva te raken. En ook te dwingen om Bolsonaro denk ik vrij te laten, maar eigenlijk met name vanwege lidmaatschap met BRICS. En om het daar niet verder mee in te zee te gaan. Maar het gevolg daarvan is dat bijna alle soja en ook andere landbouwproducten nu naar China worden verscheept.
Ja.
En dat eigenlijk in die zin tarieven steeds minder impact hebben op de Braziliaanse, in ieder geval landbouwsector.
Klopt. China was al de grootste handelspartner van Brazilië en die relaties zijn nu nog sterker aangehaald. En Lula wordt ook een beetje daarvoor geprezen nu in Brazilië, want de handel is toegenomen in plaats van afgenomen sinds de importtarieven van de Verenigde Staten zijn ingegaan. Ook waarschijnlijk wel een beetje symbolisch vanuit China extra aangehaald natuurlijk. Met inderdaad als gevolg dat de handel 4% is toegenomen in plaats van afgenomen. De export vanuit Brazilië. Dus ja, en inderdaad.
China speelt hier verstandig en goed op in.
Ja, China speelt daar enorm slim op in. En de hoop van mijn kant is dat ook de EU bijvoorbeeld daar slim op in zou kunnen spelen.
We gaan het natuurlijk snel hebben over de naderende EU-Mercosur handelsdeal, waar Brazilië natuurlijk onderdeel van is, van Mercosur. Toch nog even dat punt van anti-Amerikanisme. Misschien niet in de samenleving, maar in ieder geval bij Lula. Want die heeft wel een voorgeschiedenis, ook voor de Trump-dreigingen van heffingen. Ook in zijn eerste termijn richtte hij zich best wel sterk op de BRICS en op de multipolaire wereldorde. Keerde hij zich af van de dollardominantie. Zou je wat meer kunnen vertellen over hoe Lula de wereld beziet, de hegemonie van de Verenigde Staten en de rol van Brazilië in de multipolaire of nieuwe wereldorde? Ja.
En even aanvullen of daar ook echt acties uit voortvloeien. Of blijft het vooral bij woorden.
Oké, ja. Ik denk dat de eerste termijn van Lula en de huidige termijn moet je ook een beetje in de context bezien. De eerste termijn.
Wanneer was zijn eerste termijn? Toch om even de luisteraar goed mee te
nemen. Ja, was begin jaren 2000. Dus daar praten we over vanaf 2002, als ik het goed heb, werd Lula president. Twee termijnen en daarna nog Dilma Rousseff van dezelfde partij. Die via impeachment uiteindelijk verdwenen is van het toneel. En daar is weer al die corruptieschandalen uit voortgekomen. Maar die termijn werd heel erg getekend door enorm sterke economische groei vanuit China. En dus sterke aanhalende banden met China. En het ging economisch enorm voor de wind. Dus Lula had alle zeilen mee, alle winden mee in de zeilen. En nu is die situatie anders. Dus de Braziliaanse economie heeft een enorme klap gehad. Een aantal jaar geleden is nu enigszins aan het herstellen. Maar Lula heeft niet dezelfde bewegingsruimte die hij toen had. Toen de tijd kon Lula eigenlijk een heel makkelijk buitenlands beleid voeren, denk ik. Met een partner zijn van iedereen. Dus hij was positief ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar ook natuurlijk een van de initiatiefnemers van de BRICS. En dat kon allemaal naast elkaar bestaan. Nu is er natuurlijk vanuit de Verenigde Staten een heel erge tendens om die BRICS naar beneden te halen. En nu is het heel controversieel geworden om lid te zijn van de BRICS. Ik denk dat in zijn eerste termijn nog niet zo erg het geval was. Nu.
Toch sprak hij zich wel uit tegen Amerikaanse dominantie.
Tuurlijk. Ja, eigenlijk voor de multipolaire wereldorde. Dus hij wilde duidelijk dat de Global South belangrijker zou worden in de wereld. En daar wilde hij een vooraanstaande rol in spelen. En dan ga je eigenlijk automatisch in tegen de hegemonie en de dominantie van de Verenigde Staten, denk ik. Dus dat klopt. Ja, altijd heeft Lula al aangestuurd op die multipolaire wereldorde komt eraan. En als die komt, dan moeten wij daar een belangrijke rol in gaan spelen, in ieder geval in de regio. Maar zonder al te veel anti-Amerika-retoriek. En nu is natuurlijk wel het momentum om die retoriek ook te gebruiken. Nu de Verenigde Staten zo actief probeert Brazilië tegen te werken, om het zo maar te zeggen.
De wil op te leggen. Ja, voordat we dieper ingaan op Mercosur en de EU-relatie. Wat is Mercosur precies? En hoe effectief is het de afgelopen jaren gebleken in het zijn van een vrijhandelszone?
Ja, nou, en tussen welke landen eigenlijk? Dat is ook belangrijk.
Ja. De Mercosur is een douane-unie. In zekere zin vergelijkbaar met de Europese Unie. Het is tussen Argentinië, Uruguay, Paraguay en Brazilië. Waarbij Brazilië natuurlijk verreweg de grootste economie is, gevolgd door Argentinië. En sinds vorige zomer, vorig jaar, is daar Bolivia bijgekomen. Maar als het gaat over de handelsdeal, dan is Bolivia daar nog niet in betrokken. Dus het gaat om Paraguay, Uruguay, Argentinië en Brazilië. Dus er bestaat vrij handel tussen die landen. Er is vrij verkeer van personen en goederen. Vergelijkbaar met de EU.
Dus ook geen onderlinge grenscontroles?
Er zijn, nee, je kunt zo de grens oversteken tussen die landen als je een paspoort hebt van een van die landen en ook werk in die landen. De laatste jaren stond dat iets meer onder druk door Milei met name, want Milei wil minder migratie.
De president van Argentinië?
Ja, de president van Argentinië wilde minder migratie vanuit Paraguay en Bolivia. Dus daar kwam wat druk op te staan. En bovendien was Milei's argument eigenlijk dat de Vrijhandelsunie of het handelsblok juist zijn kansen tot vrijhandel met andere landen zou belemmeren. Dus hij vond het niet liberaal genoeg naar de buitenwereld toe.
Nu lijkt... En daar staat hij dus een ander beleid voor dan bijvoorbeeld Lula. Maar Brazilië misschien, als ik een vergelijking mag maken, ik weet dat er heel veel verschillen zijn, maar af en toe meer de rol inneemt van Frankrijk in de EU, neemt Argentinië onder leiding van Milei meer de rol in van een Duitsland, voorheen Verenigd Koninkrijk en Nederland, namelijk handelsverdragen kunnen er niet genoeg gesloten worden.
Ja, in zekere zin wel. Dus, waardoor eigenlijk ook wel twijfel te zaaien over de handelsovereenkomst die de Mercosur zelf is. Dus dat is ook wel enigszins controversieel. Maar inderdaad, wat dat betreft is Milei dus meer een criticus. En Lula is een hele sterke aanhanger van Mercosur.
Helder. Oké. Nou, dan nu die EU-handelsdeal. Of wat me nu trouwens te binnen schiet. Ja. Dat hebben we vorige keer, vorige podcast, al een hele tijd geleden met Milei ook al eens besproken. Dat Brazilië onder leiding van Lula heel hard zijn best had gedaan om Argentinië lid te krijgen van de BRICS. En dat het zover was gekomen dat Milei dat uiteindelijk getorpedeerd heeft. Milei er natuurlijk ook heel dicht bij Trump staat. Dus dat is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten. Maar dan gaan we nu echt naar die EU Mercosur handelsovereenkomst, vrijhandelsverdrag.
De laatste 10 minuten.
Ja, laatste 10 minuten. Vertel daar meer over. Hoe belangrijk is dat handelsbedrag voor Brazilië? En waar bestaat dat vrijhandelsbedrag eigenlijk uit?
Ja, het idee is vrijhandel in goederen, heel simpel, en diensten. Dus voor Brazilië is dat belangrijk om de export natuurlijk hoog te houden en uit te breiden verder naar de EU. Want de EU is uiteraard een wat gesloten handelsblok. Over het algemeen wordt zo gezien naar de buitenwereld. Dus die belemmeringen wil Brazilië graag laten verdwijnen. En dan gaat het over de bekende exportproducten uiteraard op landbouwgebied. Dus koffie, soja, et cetera. En voor de EU heel belangrijk zeldzame metalen, zeldzame grondstoffen. En vanuit zowel Brazilië als Argentinië. Argentinië is daar ook heel rijk in. En andersom hopen ze veel EU-producten uiteraard te kunnen importeren dan tegen ook lagere tarieven. Want als je nu een goed stuk kaas of een mooie fles wijn wil kopen in Brazilië, dan ben je veel meer kwijt dan in Europa. En dat staat niet in verhouding tot de koopkracht. Dus daar valt ook veel te winnen voor Brazilië uiteraard. En het gaat ook heel veel over hoogwaardige technologie. Dus machines, farmaceutische producten.
Auto's,
zeker. Dus ook de Duitse auto-industrie en de Fransen zullen blij zijn met zo'n verdrag.
Maar dan zit het met name dan de Braziliaanse economie die hiervan lijkt te profiteren. Als ik deze industrie zo hoor, dan zijn het ook Braziliaanse, met name Braziliaanse industrieën die hierin kunnen inspringen, toch?
En wie niet? Of je zegt vooral de Braziliaanse industrie die ervan profiteren. Ja. Welke economie of industrie?
Ja, de rest dan dus van Uruguay, Paraguay. Ja, op landbouw na. Maar Uruguay, Paraguay, Bolivia. En in Argentinië eigenlijk.
Ja, Bolivia wordt dus niet meegenomen in het handelsverdrag. Maar, ja. Maar Paraguay en Uruguay zijn ook voornamelijk exporteurs van vlees. Dus de vleessector zal daar waarschijnlijk van profiteren. En de consument profiteert, denk ik vooral.
Al zag ik dat het wel meeviel qua... Want er waren wel flinke quota's nog steeds aangekoppeld aan deze mogelijke deal. Dus, en dan praten we echt over enkele procenten. En dan binnen de 5% marge zelfs. Dus het is niet dat...
Wat bedoel je? 5% van de totale export of gebruik hier mag uit Brazilië, Paraguay of Uruguay komen? Bedoel je dat?
Ja, dus wat ze hebben gedaan is... Er is een vrijhandelsovereenkomst, maar ze hebben een bepaalde quota gelegd. Hoeveel procent mag er maximaal uit Mercosur aan rundvlees, met name, dat was het grote twistpunt, Europa binnenkomen? En dan praten we echt over 1-3% max. En met 3 is wel echt toppunt. Dus het is niet eens zo'n heel groot issue. Maar zelfs om deze kleine percentage werd er in Europa in ieder geval best wel moeilijk over gedaan.
Ja, het ligt natuurlijk hier ook heel erg sensitief, met name in Frankrijk.
Exact. Ja, dus de angst is dat de Europese boeren niet competitief genoeg zouden zijn om en met andere regels en voorwaarden te maken hebben binnen de EU dan de Zuid-Amerikaanse boeren. Dus dat oneerlijke concurrentie zou zijn. En inderdaad, met name de Franse boeren stonden vanaf het begin heel kritisch ten opzichte van het handelsverdrag. In Nederland is de BBB bijvoorbeeld ook tegen het handelsverdrag. En zo zijn er meer.
BBB toont zich wel vaker voorstander van of tegenstander van verstandig geopolitiek beleid. Dus het is ook niet verbazingwekkend dat zij ook weer hier tegen zijn.
Nee, het is niet verbazingwekkend. Natuurlijk ook niet gezien hun achterban en aanhang. Dus de angst bestaat er vooral voor Europese boeren. En vandaar ook al die haken en ogen. Inderdaad, binnen het handelsverdrag is beperking van bepaalde producten. Om toch die eigen boeren te kunnen beschermen. En anderzijds het willen... opleggen van bepaalde regels en wetgeving of standaarden aan die Zuid-Amerikaanse boeren. Dus het ook die Zuid-Amerikaanse boeren moeilijker maken om het voor echt spotprijzen op de Europese markt te brengen. En dus eerlijkere concurrentie te creëren ook in het continent.
Ja, dat was het interessante ook aan deze deal zag ik. Ze hebben echt minimumstandaarden ontwikkeld. Of zijn ze bezig aan het gebied van arbeid, milieu, zelfs dierenwelzijn. Waar denk ik misschien zelfs voor het eerst gedaan. Ik kan me geen ander vrijhandelsakkoord bedenken.
Ja, met India nu. Dus daar zijn ze misschien aan de vooravond van een hattrick, met namelijk een handelsdeal met Mexico, Mercosur en wellicht India. En we hebben dat natuurlijk eerder ook besproken met voormalig ambassadeur van Frankrijk en de World Trade Organization uit India, Mohan Kumar. En die gaf ook aan dat zo'n handelsverdrag tussen de EU en India, en in mijn ogen ook tussen de EU en Mercosur, baanbrekend is in de zin dat het echt verschillende werelden aan elkaar koppelt. De Global North en de Global South, mondiale noorden, mondiale zuiden. En dat er ook voor het eerst wordt uitgegaan van bepaalde standaarden opleggen aan andere handelsblokken.
Ja.
En als dat lukt, en natuurlijk zijn die lager dan de EU-standaarden, zou dat best wel eens de weg kunnen banen voor verdere standaardenverhoging in de toekomst in een India, in een Mexico. Ja. En ook in Mercosur.
Ja, je geeft ze gewoon wat tijd om aan bepaalde standaarden te voldoen. En daarna kan je weer verder praten. Mooi, we gaan nu naar de volgende stap.
Exact. En ook dat je ze natuurlijk wat economisch perspectief biedt.
Klopt.
Want ze kunnen exporteren naar Europa toe, waar meer geld verdiend kan worden. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je meer financiële speelruimte hebt om de standaarden te verhogen.
Ik heb nog even een laatste vraag, ook gezien de tijd, Jelle. Europa heeft dit soort deals met India, Mexico, Mercosur gesloten aan het sluiten vanwege de prikkel vanuit Amerika, om het zacht te houden. Is dezezelfde prikkel ook in Mercosur geweest? Dus dat zij vanwege de tarieven van Trump gedwongen waren om eigenlijk vaart te zetten achter deze onderhandeling. Maar volgens mij waren deze onderhandelingen, denk ik, net zo lang bezig als sinds ik een klein kind was.
Ja, toch? Dat klopt. Ja. Ze zijn inderdaad al 25 jaar bezig om deze deal te sluiten. En ik denk inderdaad dat er nu echt een momentum is om die deal door te drukken. Dus dat komt inderdaad vanuit de druk vanuit de Verenigde Staten. Net zo goed vanuit de EU als vanuit de Mercosur. En ik denk ook wel, eerlijk gezegd, dat er is nu natuurlijk enige politieke en ook wel economische crisis in Frankrijk. Dus misschien dat ook wel een bepaald momentum nu biedt om de kritische Fransen eventjes aan de kant te schuiven en die deal toch op tafel te krijgen. Bovendien is de EU, denk ik ook wel, om het inderdaad de geopolitieke belangen veilig te stellen, hebben ze toch wel een soort van trucje bedacht om die deal niet als geheel nu erdoor te krijgen, maar eerst puur op handelsgebied die deal rond te krijgen, zodat je alvast kunt beginnen en dingen op papier hebt en die invloedssfeer alvast eigenlijk binnen hebt. En dan op een later moment, zonder veto van de lidstaten, de deal in zijn compleetheid rond te krijgen met dus al die milieueisen, et cetera. En dan zou het nu eerst puur om handel gaan. En dan hebben de lidstaten daar geen zeggenschap over, anders dan via het Europese parlement en via de Raad van de Europese Unie, dus de ministers van de deelstaten.
Helder, dan wil ik nog één laatste vraag stellen. Dus de EU en Mercosur, die kruipen naar elkaar toe. En ook Brazilië en de EU met name. Er lijkt ook wel een soort bromance te zijn tussen Lula en Macron. Maar hoe ervaart Brazilië op dit moment de fragmenterende wereldorde? Zien zij vooral kansen? Kruipen zij toch meer naar China toe? Ik zie dat Brazilië vriendelijke relaties onderhoudt met Rusland. Proberen ze met iedereen vriendjes te zijn. Hoe zie jij dat op dit moment? Ik weet dat we aan het einde van de podcast zitten, dus probeer het kort te beantwoorden, zo'n grote vraag.
Ja.
Lange halen snel thuis.
Oké, Brazilië probeert denk ik met iedereen vriendjes te zijn. En de Verenigde Staten nu even wat minder, dus dat staat op een laag pitje. Maar ook die deal natuurlijk tussen Mercosur en de EU laat zien dat Brazilië niet anti-westers is in de kern. Terwijl het ook wel gewoon door blijft gaan met het handelen met Rusland, China en andere handelspartners, onder andere in de BRICS. Maar India en Brazilië en nu ook Indonesië bijvoorbeeld, die landen proberen zich echt als leiders van het globale zuiden nu te presenteren. En ik denk dat, zolang Lula president is, ook de koers zal blijven.
Oké, duidelijk. En je denkt ook nog wel dat Brazilië, Lula, hechte relaties zullen onderhouden met Rusland en Poetin. Iets wat natuurlijk in Europa nogal op wat kritiek kan komen te staan.
Ik denk eerlijk gezegd van wel. Ik denk wel dat Lula zich of wel een beetje op de vlakte houdt als het gaat om om de oorlog in Oekraïne en Rusland. En als het gaat om de veroordelingen van Poetin. Of wel gewoon een vriendelijke band blijft houden. Ja.
Dankjewel, Jelle. Rajiv, wat verwacht jij van de Mercosur-EU-handelsdeal?
Nou, ik verwacht dat het is een heel belangrijk deal is. Ik ben blij eigenlijk dat het komt. Ik vind goed ook dat de Europese Unie dit op deze manier probeert doorheen te drukken. Want ja, je kan nu echt niet te lang gaan doen met elkaar gaan onderhandelen. De Amerikanen en de Chinezen die weten het spel te spelen. Het zijn zelf één grote handelsblokken, heel centralistisch. Dus dat moet gewoon komen. En het feit dat er al minimumstandaarden zijn, dat vind ik al een heel grote win. Dus ik ben eigenlijk heel blij mee dat het er komt.
Ik ben ook heel blij mee dat het er komt. Dank jullie wel. Dat brengt ons aan het einde van de podcast. Jelle, heel erg bedankt dat jij ons hebt geïnformeerd over de rechtszaak die was aangespannen tegen Bolsonaro. En er uiteindelijk ook een veroordeling uit voortkwam van maar liefst 27 jaar. Onze conclusie, de democratie en rechtsstatelijke instituties in Brazilië houden stand. De polarisatie wordt daarmee niet minder in Brazilië. Die zwelt wellicht ook wel aan. Toch zien we dat Lula op dit moment de huidige president in de peilingen stijgt. Vooral ook omdat Trump er een interventionistische politiek op nahaalt. En dat Bolsonaro en zijn vriendjes en zijn zoontjes ook proberen Trump voor hun karretje te spannen. Tegelijkertijd heeft Brazilië een geopolitiek van vriendjes zijn met zoveel mogelijk landen in de wereld. Met zowel China en Rusland als de EU en in mindere mate dan op het moment Verenigde Staten. Dat het zich probeert op te stellen als aanvoerder van het mondiale zuiden. En die rol moet het helaas delen met China, India en sinds kort dan ook, hoor ik van Jelle, Indonesië. Natuurlijk als groot land proberen zij ook die claim te maken. Maar dat er ook tot ons geluk een handelsdeal op handen lijkt tussen de EU en Mercosur. En dat is nogal belangrijk voor de EU ook om bepaalde grondstoffen zeker te stellen. Jelle, dankjewel voor jouw komst. Rajiv, jij eveneens, heel erg veel dank. En beste luisteraar, wij hopen natuurlijk als altijd dat u weer afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf.